Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat u hebt gesticht. En wat er verder volgt, Psalm 26, vers 8. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in de profeet Jeremia, daarvan het 29e hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met vers 14. Dus Jeremia 29, vers 1 tot 14, maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis en ook met hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, artikel 11 en 12. En aansluitend zingen wij Psalm 2, vers 7. En in ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Met de Dordtse leerregels, artikel 11 en 12 van hoofdstuk 1, belijden wij: en gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan niet ontdaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoorts, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. De eerste 14 versen van Jeremia 29. Voorts zijn dit de woorden van de brief die de profeet Jeremia zond van Jeruzalem tot de overige oudsten die gevankelijk waren weggevoerd, mitsgades tot de priesters en tot de profeten en tot het ganse volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem gevankelijk had weggevoerd naar Babel. Nadat de koning Jechonia en de koningin en de kamerlingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, mitsgades de timmerlieden en smeden van Jeruzalem waren uitgegaan, door de hand van Elaza, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel zond, tot Nebukadnezar, de koning van Babel, zeggende: Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, tot allen die gevankelijk zijn weggevoerd, die ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel. Bouwt huizen en woont daarin, en plant hoven en eet de vrucht daarvan. Neemt vrouwen en gewint zonen en dochters, en neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, dat zij zonen en dochters baren, en wordt aldaar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. En zoek de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls: Laat uw profeten en uw waarzeggers die in het midden van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar uw dromers die gij doet dromen. Want zij profeteren u valselijk in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere: zekerlijk, als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik uw lieden bezoeken. En ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geven het einde en de verwachting. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden, en ik zal naar u horen. En gij zult mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. En ik zal van uw lieden gevonden worden, spreekt de Heere, en ik zal uw gevangenis wenden en u vergaderen uit al de volken en uit al de plaatsen waarheen ik u gedreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u wederbrengen tot de plaats van waar ik u gevankelijk heb doen wegvoeren.
Geweten, wij zingen vervolgens uit Psalm 42. Psalm 42, vers 3 en vers 5. O mijn ziel, wat buig u neder, en vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Gemeente, de Heer Jezus heeft gezegd en beloofd, zoekt en gij zult vinden. En dat betekent dat God te vinden is. Velen denken van niet. Ze denken dat God onvindbaar is. Soms spreken ze over God als over een macht die zich heeft opgesloten in de eenzame eeuwigheid. Er is ergens wel iets, sommigen noemen dat God, maar wie of wat dat is, dat weet eigenlijk niemand. God is voor velen de grote onbekende en de onvindbare. Maar gemeente, als God niet te vinden was, zou Jezus niet gezegd hebben, zoekt en gij zult vinden. Het was niet voor de eerste keer dat de Joden hoorden dat God te vinden is. God had Israël al eerder beloofd dat wie hem zou zoeken, hem zou vinden. En bij een van deze beloften van God willen wij samen met u stilstaan. Deze belofte vindt u in de profetieën van Jeremia, het 29e hoofdstuk, het 13e vers waar wij Gods woord lezen. En gij zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met uw ganse hart. En gemeente, deze woorden houden in een belofte voor zoekers. Een belofte voor zoekers. Twee gedachten. De eerste gedachte is waar God gezocht moet worden. En de tweede gedachte hoe God gezocht moet worden. Het is een belofte voor zoekers. Waar God gezocht moet worden en hoe God gezocht moet worden. Gemeente, onze tekst is uit een brief die Jeremia aan de weggevoerde in Babel heeft geschreven. Jeruzalem is dan nog intact en niet allen zijn weggevoerd naar Babel. Het betreft hier de zogeheten eerste wegvoering. Na de overgave van de stad stelde Nebukadnezar Zedekia aan als koning over Juda. En de prinsen, de belangrijke mensen, de ambtslieden en de zonen van de priesters, zogenaamde het kader van Israël, ontvoerde hij naar Babel om er zeker van te zijn dat ze niet opnieuw in opstand zouden kunnen komen. En de profeet Ezechiël is een van degenen geweest die in deze eerste wegvoering naar Babel is gebracht. En nu doet hier zich iets heel merkwaardigs voor. Ezechiël schrijft vanuit Babel brieven naar Jeruzalem. En tegelijkertijd stuurt Jeremia vanuit Jeruzalem brieven naar de weggevoerden in Babel. Want onder het volk dat in Jeruzalem gebleven is en onder de Joden die weggevoerd waren, heerste een hele verschillende stemming. Een hele verschillende levenshouding. Eerst waren er de Joden in Jeruzalem, die na de aftocht van Nebukadnezar opgelucht adem hebben gehaald. Gelukkig. Dat is meegevallen. En ze hebben er niets van geleerd en ze zijn verder gegaan in hun oude weg van het afwijken van de Here, in het verontreinigen van de dienst van de Here en in het dienen van allerlei afgoden. Ze schijnen er niets van geleerd te hebben van de belegering van de stad bij die eerste wegvoering. Ze zijn de dans ontsprongen, gelukkig. Maar Ezechiël schrijft hun om zich toch tot de Heere te bekeren, anders zal de Heere hen ook wegvoeren en Jeruzalem laten verwoesten. Ze moeten geen verkeerde gevolgtrekkingen maken uit het feit dat zij niet weggevoerd zijn. Onder de Joden in Babel heerste een hele andere stemming. Zij, in het algemeen, betreurden hun verlaten van de Heere. En ze zagen in dat ze om hun zonden naar Babel waren gevoerd. En dan schrijft Jeremia hun brieven om hen te troosten. Hij mag schrijven dat God na 70 jaar de gevangenis in Babel zal beëindigen en dat ze weer zullen terugkeren naar Jeruzalem. Maar hij schrijft ook dat ze niet moeten denken dat ze al heel spoedig weer zullen kunnen terugkeren. Ze moeten niet luisteren naar die valse profeten die hen vertellen wat ze graag willen horen. Die hen verkondigen dat hun ballingschap maar kort zal duren. God heeft ze niet gezonden. Jeremia wekt ze op om in Babel huizen te bouwen en wijngaarden te planten, want ze zullen erop moeten rekenen dat ze er langere tijd zullen moeten wonen. Hij troost hen in het berouw over hun zonden en verdriet, over het gemis van de tempel te Jeruzalem, dat ze in een vreemd land moeten verkeren, maar hij verzekert hen dat God, hoewel ze ver van Jeruzalem verwijderd zijn, ook in Babel te vinden is. En hij bemoedigt hen en hij zegt in de naam van God: en u zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met uw ganse hart. Het is een belofte met een hele rijke inhoud. Gemeente, deze belofte spreekt van de rijkste en grootste zegen die een mens kan ontvangen. Namelijk God vinden. God vinden betekent de vervulling van alle nood. Het betekent je eigenlijke bestemming en hoogste geluk terug te vinden. Wanneer God ons deel is, dan is alles weer goed. En dan bezitten we een troost die geldt in leven en in sterven. Het is onze diepste ellende dat wij zonder God in de wereld zijn. Sinds de val in het paradijs zijn wij een schaap zonder herder. Een verloren zoon in een vergelegen land. We zijn ons leven, ook ons geluk en onze vrede kwijt, omdat we God kwijt zijn. Velen denken dat er met een mens niets aan de hand is. Men redeneert als volgt, en dat komt u waarschijnlijk heel bekend voor: als we maar een eind kunnen maken aan de oorlogen, aan de onderdrukkingen, aan alle honger in de wereld, dan zal de mens volmaakt gelukkig zijn op aarde. Stelt u zich voor dat dit ideaal bereikbaar zou zijn? Zou de mens dan wel gelukkig zijn? Zou er dan echt niets meer ontbreken? Vraag het eens aan die mensen die werkelijk alles bezitten wat hun hart begeert. En ze moeten u zeggen: er blijft altijd een leegte over. En het eindigt altijd in teleurstelling. En Augustinus heeft het heel goed begrepen toen hij beleed: o God, wij zijn tot u geschapen. En onrustig blijft het hart totdat het rust vindt in u. Want wij zijn immers zo door God geschapen dat ons geluk afhankelijk is van onze relatie met God. Want gemeente, we hebben wel eens van die gedachten over het paradijs, die heerlijke plaats. En we beseffen niet altijd dat het hoogste geluk van Adam en Eva niet was. Die schone, die vruchtbare hof van Eden. Maar de vriendschap, de intieme omgang en genieting van God. Wij denken, als er geen oorlog is, als er geen ziekte of honger meer is in de wereld, dan zijn we volmaakt gelukkig. Maar het is een utopie. Een droombeeld. Een mens mag alle rijkdom, genot en roem bezitten, kan misschien heel veel eer ontvangen, maar er ontbreekt altijd iets. En weet u hoe dat komt? Omdat de mens niet en nooit echt gelukkig kan zijn totdat hij God weer vindt. En in de dag van onze bekering gaan we dit zien. Wordt dit werkelijkheid? God opent onze blinde ogen en laat ons zien wat wij missen. En dan kunnen we heel veel goeds bezitten waarvoor we de Heere mogen danken en ook moeten danken. Maar hoeveel goede dingen je ook bezitten mag, in de dag van uw bekering gaat u zien wat eraan ontbreekt. Dan ga je zien dat ondanks al je bezit en al het goede je arm, ellendig en ongelukkig bent. Omdat het dan echt werkelijkheid wordt, wat Paulus ook schreef aan de christenen te Efeze, dat ze in die tijd waren zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Gemeente, dat is dan geen theorie meer. Dat is geen stukje dogmatiek, maar dat wordt werkelijkheid. Het wordt een beleving die je smart. De relatie met God is verbroken. Ik ben onbekeerd. Ik mis zijn gunst. Ik heb geen deel aan het geluk van Gods kinderen. Ik heb God met mijn zonden vertorend en het bloed van Jezus is niet aan de posten van mijn hart gestreken. En dat veroorzaakt een diep verdriet. En een diep verlangen. De Bijbel noemt dat een droefheid naar God. En vanuit dat verdriet, dat gemis van God, komt het geroep. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo dorst mijn ziel naar u, o God. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat u pas echt God zoeken. En dan gaan we hem zoeken in de Bijbel, onder de prediking en in het gebed alleen. Het woord van God gaat kracht doen en onze ziel gaat met David instemmen. O God, ik zoek u in de dageraad, mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. En wat is dat een zegen, gemeente, als wij een Godzoeker gemaakt zijn. Geen hemelzoeker, geen gelukzoeker, maar een Godzoeker. Dan gaat het ons om de vrede en de verzoening met God. En dat is een dubbele zegen, gemeente, als dat in je jonge jaren mag gebeuren. Dat gun ik u allemaal. Wat een zegen. Maar het betekent niet dat wij dan ook direct God en de vrede met God vinden. De Heere handelt in dit opzicht verschillend met mensen. Maar meestal gaat er een hele zoektocht vooraf aan het vinden van de vrede met God. En weet u hoe dat komt? Dat komt omdat wij God zoeken waar Hij zich niet laat vinden. Wanneer onze ogen open zijn gegaan voor onze nood, voor de leegheid van het leven zonder God en onze ellende, dat wij zelf die kloof niet kunnen overbruggen en ons hart naar God en naar de vrede met God begint te zoeken, dan zoeken wij Hem zo vaak in een weg waarin Hij zich niet laat vinden. Wij zoeken de vrede met God in de weg van werken. Wat moet ik doen? De weg van verbeteren en verdienen. Zeker, er wordt met kwade wegen gebroken. En met droefheid over het kwaad dat wij tegen God hebben bedreven, nemen we afscheid van verkeerde vrienden, zondige gewoonten en zondige patronen. En we roepen tot alle zonden, weg ermee, uit mijn leven. En in de eenzaamheid, want die zoeken we dan, gaan wij de Heer zoeken. En we belijden Hem onze zonden. En we smeken om zijn vergevende en levensvernieuwende genade. En als vrucht daarvan beginnen we ons leven in te richten naar Gods geboden. Heel concreet, het rechteroog dat ons ergert, figuurlijk gesproken, wordt uitgerukt. We zijn ook bereid om die zondige rechterhand af te hakken. We zijn bereid tot het brengen van elk offer, zodat die kloof kan worden overbrugd. We zullen zoeken te beantwoorden aan wat we horen in de preken. En we verlangen ernaar om een diepere ellendekennis en een diepere vernedering te mogen kennen. En we bidden daar ook om. En we verwachten dat dit voor ons de weg zal worden naar God en naar de vergeving van onze zonden. En we luisteren daarbij ook nog graag naar allerlei raadgevers die ons vertellen langs welke weg zij van die diepe duisternis tot het licht zijn gekomen. En we zoeken ook hun weg te gaan. En we begeren om diezelfde ervaringen te mogen ontvangen. En toch, de zo verlangde en gezochte vrede met God komt maar niet. En Jezus openbaart zich niet aan ons zoals anderen daar ons over konden vertellen. Dat gebeurt maar niet. En gemeente, wat kan een mens toch bezig zijn om zich geschikt te maken voor Gods genade? Wat kan er een krampachtig zoeken zijn naar een bepaalde geestelijke ervaring? En we zoeken naar bijzondere en spectaculaire openbaringen van God in Christus, waar we wel eens wat over gelezen hebben. En we wringen ons in duizend bochten. O, wat wordt er in deze ontzettend veel afgetopt door ouderen, maar ook door jongeren. Want ja, men neemt de middelen waar. Men leest, men bestudeert de Bijbel, men bidt tot God in het verborgene, men houdt nauwgezet stille tijden. We belijden God oprecht onze zonden en we bezoeken zoveel mogelijk kerkdiensten of we beluisteren regelmatig preken. En we zijn goede boeken gaan lezen enzovoorts. En we onderzoeken het woord van God en we leven nauwgezet. En toch vinden we geen vrede met God. God lijkt zo vaak zo ver weg. En het heil in Christus zo onbereikbaar. En wat kan de moedeloosheid ons dan overvallen? Veel zoekers worden dan moedeloos. En de gedachte dat dat te maken heeft met het feit dat zij wel niet zullen behoren bij de uitverkorenen, komt naar boven. En die gedachte benauwt hen, verlamt hen. Het schijnt dan alsof het woord van Jezus niet waar is. Zoekt en gij zult vinden. Het schijnt alsof Gods beloften ons bedriegen en alsof Hij onze gebeden niet hoort en of Hij ook onze tranen niet ziet. Maar gemeente, Gods woord is wel betrouwbaar en Gods beloften liegen niet. Maar wat is dan de oorzaak dat men niet vindt? Dat is omdat er gezocht wordt op plaatsen waar God zich niet laat vinden. Misschien vindt u dat heel confronterend. Maar zo is het wel, want wij zoeken God in de oude weg van het werkverbond. Daar zijn we mee bezig. Als we steeds maar zeggen, misschien herkent u het, kon ik maar heiliger zijn. Was ik maar meer vernederd? Bezat ik maar een diepere ontdekking? Kon ik mijn zonden maar hartelijker bewenen? Kon ik maar ernstiger bidden? Kende ik maar een openbaring van Christus aan mijn ziel? O, bezat ik maar meer geloof? Wat zoeken we God dan nog in onszelf? En in wat wij doen en voelen en bezitten? En we lijken zo vaak op de bloedvloeiende vrouw. We bezoeken veel medicijnmeesters en we kloppen op allerlei deuren. Maar ze werd pas geholpen toen ze ten einde raad met haar ellende tot Jezus de toevlucht nam. God moet gezocht worden in de nieuwe weg. De weg van het genadeverbond. En van het geloof in Jezus Christus en niet in de werken van de wet. Want de mens is zo diep gezonken in duisternis en zonde, dat er geen weg meer is van beneden naar boven, vanuit de mens naar God. God is voor de zondaar alleen in Christus te vinden. God is te vinden in de stal van Bethlehem. En op Golgotha's kruis. Daar wil God de zondaar ontmoeten. En dat is het wonder van het evangelie. Niet wij moeten tot God opklimmen, maar God is tot ons afgedaald. Het initiatief komt bij Hem vandaan. Hij heeft het contact gelegd. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. God is alleen in Christus te vinden. Van de oud-testamentische tabernakeldienst heeft God tot Israël gezegd: al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken. En dan komt het van boven het verzoendeksel. God werd ook onder het Oude Testament als de God van vergeving en verzoening gevonden bij het altaar, in de offers, in de bloedstortingen die heenwezen naar het Lam van God. God is voor ons, wij die leven in het Nieuwe Testament, ook alleen in Christus te ontmoeten en te vinden. Hij is de vervulling van het oud-testamentische altaar, van het oud-testamentische offer. Het is zoals Isaac da Costa dichtte: in de enige geborene daalt God tot ons neer. Nooit is God dichter bij de mens gekomen dan in de menswording van zijn zoon. Jezus werd Emmanuel, God met ons. Johannes kon schrijven: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Door het verzoenend lijden en sterven van Christus is de scheiding tussen de vertorende God en de schuldige mens opgeheven. Jezus heeft als de plaatsvervanger van zijn gemeente aan God voldaan. Op Golgotha hebben Gods goedertierenheid en waarheid elkaar ontmoet. De gerechtigheid en de vrede elkaar gekust. God kan nu, zonder dat aan zijn heiligheid tekort gedaan wordt, de schuldige mens vergeven en genadig zijn. God zegt tot ons die onder het Nieuwe Testament leven, hier, in Christus wil ik u ontmoeten. Hier ben ik te vinden. We moeten God dus op de goede plaats zoeken. Maar we moeten hem ook op de goede manier zoeken. En dat is onze tweede gedachte, maar we zingen eerst uit Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, ik zoek u met verlangen. Zoras wij het morgenlicht ontvangen. En wat er verder volgt, Psalm 63, vers 1. Gezocht moet worden. En ge zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met uw ganse, met uw gehele hart. God belooft dat de ware zoeker hem zal vinden. En ja, daar heb je het nou. Dat is een belofte met een voorwaarde. Althans, zo lijkt het voor ons. Want ja, zo is het toch. Om de beloofde zegen te ontvangen, moet aan de voorwaarden worden voldaan. God moet worden gezocht met het hele hart. En dat klinkt in onze oren als een eis waaraan eerst moet worden voldaan, willen wij de beloofde zegen kunnen ontvangen. Wat heb je eigenlijk aan zo'n belofte? Het is hetzelfde stukje een bedelaar zegt van, ik heb brood voor u, maar u moet mij er wel voor betalen. En als u mij betaalt, dan krijgt u het. Het beloofde goed wordt door de voorwaarden onbereikbaar. Zo lijkt het inderdaad. En als het echt zo zou zijn, zou de beloofde zegen ook onbereikbaar zijn. Als God zo met ons handelde, als hij eerst koopgeld wilde zien, dan zou er voor niemand zaligheid zijn te verkrijgen. Maar gemeente, God is geen voorwaardelijk God. En het evangelie is geen evangelie op voorwaarden waar wij aan moeten voldoen. God deelt wijn en melk uit zonder geld en zonder prijs. Het is bekend dat in de gemeenten waarin de broeders Erskine in Schotland dienden, men een gezegde had, dat ging als volgt: beter geen evangelie dan een voorwaardelijk evangelie. We kunnen immers aan geen enkele voorwaarde voldoen. Wij zijn arme, gevallen nakomelingen van Adam, die geheel ongeschikt zijn en onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Als wij voor de zegen moeten betalen, of er eerst geschikt voor moeten zijn, dan is er geen hoop voor ons. Wat is dan de betekenis van deze woorden? Wanneer u naar mij zult vragen met uw ganse hart. Gemeente, God wijst ons hier en in vele andere beloften de weg waarlangs de beloofde zegen wordt verkregen. Het is een raadgeving. God leert ons hier hoe wij moeten zoeken. Hoe wij hem moeten zoeken. Zoals we tot een bedelaar zouden zeggen: u moet wel uw hand ophouden, zodat ik er wat in kan doen. En zo zegt God nu ook hoe wij de zegen kunnen verkrijgen. Wij moeten hem zoeken en naar hem vragen met ons hart, met ons gehele hart. Je zou kunnen zeggen: zoeken naar God is hartewerk. Het is geen kwestie van uiterlijk vertoon. Nee, ons hart moet erin zijn. En misschien zegt u: ja, maar het is nog steeds een voorwaarde en een onbereikbare eis. Dan geef ik u het volgende te overdenken. Kunt u zich voorstellen dat God iets minder zou kunnen of mogen vragen dan uw hart? Zou hij tevreden kunnen zijn met uw zoeken zonder hart? U moet hier niet denken dat hier gesproken wordt om een volmaakt hart, maar om het ganse hart. Calvijn zegt hier terecht bij deze woorden: het gaat hier niet over de volmaaktheid, want die wordt in niet één mens gevonden. Wat hier bedoeld wordt, is een oprecht en ernstig hart. Gods genade is voor allen die tot hem vluchten. Het hart moet erbij betrokken zijn. En wat zijn er velen die zoeken naar God zonder hart? Mensen die geen andere godsdienst kennen dan een godsdienst die bestaat uit vormen en uiterlijkheden. Het hart is er niet in. Ze lezen al in de Bijbel, maar hun hart is er niet bij. Ze luisteren naar de preek en hun hart is er niet bij. Ze bidden wel, maar het is harteloos. Hun Bijbellezen is routine, hun kerkgang plicht en hun bidden spreken van lege woorden. De Heere zegt van dit soort godsdienst: dit volk eert mij wel met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. God wil uw hart. Er zijn ook mensen die zoeken God met een geveinsd hart. Ze doen net alsof ze van ijver blaken voor Gods geboden en de waarheid van zijn woord en de zuiverheid van de leer. Maar ze zoeken vooral hun eigen belang en hun eigen eer. Ze zeggen wat Jehu tot de priester Jonadab zei: zien jullie mijn ijver voor de Heere? De lof en de goedkeuring van mensen is hetgeen wat ze op het oog hebben. en niet de goedkeuring van God. Ze lijken op de fariseeën. Het geldt hun wat Petrus van Simon de tovenaar zei. Uw hart is niet recht voor God. Weer anderen zoeken God met een dubbel hart. Het ene hart richt zich op God en het andere hart richt zich op de wereld en de ongerechtigheid. Met het ene hart zoeken ze vergeving en met het andere hart zoeken ze de ongerechtigheid. Ze dienen twee heren. Ze willen van twee balletjes eten en ze hinken op twee gedachten. En helaas, wat zijn er veel mensen die op deze manier zeggen God te zoeken. Wat zijn er ook onder onze jongeren veel die op deze manier leven. Ze leven in twee werelden. Ze hebben hun leven in compartimenten verdeeld. En ze kunnen eigenlijk prima met beide werelden meedoen. Ze kunnen zich heel makkelijk aanpassen. En er is bij zulke mensen dan ook een groot verschil tussen zondags en door de week. Thuis en op school. De Bijbel zegt van zulke mensen, een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Er zijn ook zoekers die God met een half hart zoeken. Dat zijn van die mensen die niet helemaal onverschillig zijn, die best wel eens nadenken, maar ze zijn toch ook niet echt ernstig en betrokken. Hun zoeken is halfslachtig en oppervlakkig. De Heer Jezus zei, als er verdrukking komt, dan worden ze terstond geërgerd. En dat betekent, zodra men er een prijs voor moet betalen, dat men God dient, dat ze er iets voor moeten prijsgeven, wat ze dierbaar is, dan maken ze een hele makkelijke keuze. Ze keren dan God de rug toe. Maar gemeente, probeer eens mee te denken. Wanneer je in de wereld wilt slagen, dan moet je toch met hart en ziel betrokken zijn bij wat je doet. Dan kan je toch niet halfslachtig te werk gaan. Dan moet je toch van alles voor over hebben. Zonder inzet bereik je toch helemaal niets in het maken van carrière, in de studie, in het zakenleven, in de sport. Dacht u nou echt dat de zaken in de wereld met grote inspanning verkregen moeten worden? En zonder die inspanning niet verkregen worden en dat de hemel en het eeuwige leven wel gewoon zonder enige inspanning verkregen wordt? De Heer Jezus die heeft het in dit verband over geweld doen op het Koninkrijk der Hemelen. En over strijden om in te gaan. Leg uw leven daar eens naast. Heel veel kerkgangers klagen over God. Camoufleren dat wel een beetje, maar het komt er wel op neer. Op de huisbezoeken wordt heel vaak gezegd, ja, nee, er is niks veranderd ten opzichte van de vorige keer. Het zou toch anders moeten zijn, maar ja, we doen er alles aan. Want we zoeken, we bidden en we kloppen, maar helaas, we vinden het niet. En de verzuchting is, ja, ik doe er alles aan. Wat kan ik nog meer doen? Maar als je dan eens informeert, hoeveel tijd besteedt u aan het lezen van de Bijbel? En weet u van dat verborgen gebed? En als je dat nou eens afzet tegen hoeveel tijd u doorbrengt met uw computer, met uw laptop, met uw iPad. Als de schermtijd die aan het eind van de week zichtbaar wordt, is vergeleken wordt met de tijd die u besteedt aan zoeken en bidden, dan komt er, vrees ik, een heel ander beeld naar voren van dat bidden, zoeken en kloppen. Of niet soms. God moet worden gezocht met het ganse hart. Niet zomaar zonder hart, met een geveinsd hart of met een dubbel hart of halfhartig. Maar de Heere zegt, u zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met uw ganse hart. Zo wil God gezocht worden. Het hart moet erin zijn. En wanneer wordt God nu met het ganse hart gezocht? Wanneer Hij voor ons het hoogste goed en het grootste geluk wordt. Alleen naar iets wat kostbaar is, zoek je met alle inspanning en alle krachten, met je hele hart. En zo is het ook met het zoeken naar God. En dat is misschien wel de reden waarom er zo weinig gezocht wordt naar God. Omdat de mens geen kennis meer heeft van God. Omdat we God niet meer zien als de fontein van het leven en de bron van alle geluk en goed. We hebben zulke harde gedachten van God. En we beschouwen de dienst van Hem als een sombere en een vreugdeloze dienst. Om God te zoeken als het hoogste goed, moeten wij God met nieuwe ogen bezien. Zoals David zegt, verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk. In het zoeken naar God gaat het immers niet om de hemel, om Gods hemel, maar om God zelf. In de bekering wordt God met nieuwe ogen gezien. We zien Hem dan als de bron van het hoogste geluk en beseffen dat Hem te kennen het eeuwige leven is. Zijn bemiddelijkheid en dienenswaardigheid, die nemen ons hart voor Hem in. We zien de leegheid van alles zonder God. En dan wordt God met ons hele hart gezocht, wanneer we bereid zijn en gewillig zijn om alles los te laten en prijs te geven wat ons verhindert om God te zoeken. En dat kunt u zelf wel invullen. Toen de enthousiaste menigte die Jezus gevolgd was uit zijn woorden begreep dat men geen twee heren kan dienen, dat Jezus volgen kruisdragen en zelfverloochening betekent, werden ze al heel spoedig aan Hem geërgerd en ze keerden zich van Hem af. Velen maken, als ze voor de keus geplaatst worden, een verkeerde keus. Want zodra men de zonde en de afgoden prijs moet geven, dan geeft men liever de zaligheid prijs. En dan geeft men God de schuld. Een ware zoeker naar God, die naar God vraagt met zijn ganse hart, en daar kunt u uzelf aan toetsen, wordt niet door de eisen van het discipelschap afgeschrikt. Een ware zoeker naar God, die naar God vraagt met zijn ganse hart, wordt niet afgeschrikt door de eisen van het discipelschap. Ze ergeren zich niet wanneer Jezus zegt, wie vader of moeder, akkers of wijngaarden lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Ze stoten zich niet aan de boodschap dat de weg eng en de poort nauw is die tot het leven leidt. Ze zijn bereid alle dingen schade te achten om God en Christus te gewinnen. Hun hart zegt, Heere, als ik u maar mag bezitten, mag ik weten, Heere, dat u mij in genade aanziet. Al moet ik dan als een bedelaar door het leven gaan, zou ik me toch een gelukkiger mens voelen en de gelukkigste mens in de wereld achten. Veel gelukkiger dan zij die in weelde en overvloed baden. En hoe komt dat nu toch? Dat ze zoveel heil zien in de dienst des Heren. Komt dat omdat ze bang zijn voor de hel? Of omdat ze de hemel zo aantrekkelijk vinden? Nee, het komt omdat ze heerlijkheid zien in God en zijn dienst. Schoonheid en bemiddelijkheid zien in Christus, de man van smarten. De zonde en de leegheid in een leven zonder God, dat is hetgeen wat werkelijkheid wordt. Bij de rijke jongeling was het precies andersom. Hij achtte zijn goederen uiteindelijk van grotere waarde dan het volgen van Jezus. En hij ging weg. Ja, wel bedroefd hoor. Hij had tranen in zijn ogen. Maar hij ging wel weg. Zonder heerlijkheid te zien in God en Christus, kan en zal men God en Christus niet zoeken met het hele hart. Dat is het geheim in het hart van de ware zoeker naar God. Het doet hem of haar een hemel en een hel verschillen van allen die God alleen maar zoeken om de hel te ontgaan en om de hemel te verkrijgen. God en Christus worden met het hele hart gezocht. Als we alles van God en Christus zoeken. En wat bedoel ik dan? Nou, dan hebben we niet alleen maar Gods beloften lief. Maar wat dan nog meer? Ja, ook Gods geboden. Dan zijn we gewillig om Gods geboden te houden. Ook die geboden die we niet kunnen volbrengen. En we zijn dan gewillig om alle zonden los te laten, ook de zonden die we niet kunnen overwinnen. Het leeft dan niet alleen in ons hart, hoe lief heb ik uw beloften, maar ook hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de gehele dag. En ook al moeten we tot ons verdriet zeggen, het willen is wel bij mij, maar het volbrengen, dat vind ik niet. Toch zouden we wensen dat alle zonde in ons innerlijk dood was en we God volmaakt zouden kunnen dienen. O, de ware zoeker, hij verlangt naar de gehele Christus. Ze zoeken niet alleen maar de priester in Christus om hun schuld te verzoenen, maar ze begeren hem ook als koning om over hen te regeren en hun hart aan zijn regering te onderwerpen. Ze begeren niet alleen maar gered te worden door Christus van de toren van God en van de vloek van de wet, maar ook om door hem geheiligd, geregeerd te worden. Ze begeren dat die oude mens in hen gekruisigd zal worden. Een ware gelovige oordeelt over Christus zoals de bruid uit het Hooglied. En wat zij zei, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Echte zoekers achten Christus in alles heerlijk en dierbaar. In zijn persoon en in zijn genadegaven. Zijn hemel en gelukzaligheid, maar ook zijn kruis en zijn smaadheden en zijn beproevingen. De geveinsde en de naamchristen mag sommige dingen in Jezus heel aantrekkelijk vinden, maar ze zullen andere dingen in Christus haten. De voorrechten van het evangelie zijn aantrekkelijk, maar de plichten van het evangelie verachten ze. Maar een waar christen die oordeelt dat alles aan Christus begeerlijk is. Er is in Christus niets wat voor hen niet begeerlijk is. Van welke kant ze het ook bezien, het bitterste kruis met Jezus is hem beter dan de grootste voorspoed zonder Jezus. En het zoeken naar God en de vrede met God duurt bij de een langer dan bij de andere. Sommigen laten zich lang ophouden bij de berg Sinaï. En ze blijven lang zoeken in de weg van de werken van de wet. Anderen sterven sneller aan alle hoop om ooit door een werk of plicht van onszelf met God verzoend te worden. Soms zien we mensen bijna een heel leven als het ware in een kringetje ronddraaien en zeggen, was ik maar meer vernederd, kon ik maar ernstiger bidden, kon ik maar heiliger leven. Maar waar de Heilige Geest een zaligmakend werk begint, blijft er een heilige onrust aanwezig die alleen door Christus kan worden weggenomen. De zoektocht eindigt aan Jezus' voeten, op Golgotha's kruis. De zoektocht naar een verzoend God. Ze komen moe, arm en naakt tot de God die zalig maakt. Hun zoeken eindigt bij Jezus die zegt, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. In Christus vinden zij God. Jezus brengt ons bij God terug. De apostel zegt, Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Moet u even over nadenken. Opdat hij ons tot God zou brengen. Dat wil hij en dat kan hij. Hij brengt ons terug tot God. In Christus vindt de zoeker God. Die door het offer van zijn zoon is voldaan en bevredigd. Zijn toorn heeft afgelegd en zegt, ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn. Gebeten, voordat we nog een enkel woord besluiten, gaan we nog zingen uit Psalm 40. Het 8e vers. Verheug het volk. Verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elken stond. Psalm 40, vers 8. Gemeente, als wij onze onwilligheid om met de zonde en het kwaad te breken tegenover Gods gewilligheid plaatsen, durven wij dan nog te zeggen, het ligt aan God? Misschien zeg je, ja, maar God werpt wel een hele hoge muur op hoor, want hij eist dat we hem zullen zoeken en naar hem zullen vragen met ons gehele hart. Maar ik leg die vraag nog een keer aan uw hart. Mag hij met minder tevreden zijn? En mag jij hem anders zoeken dan met je hart? Je kunt geen twee heren dienen. Je hebt ook maar één hart. En wanneer je het niet aan God geeft, dan zul je het aan andere meesters geven. Er is geen neutraliteit in het koninkrijk van God. Het is niet genoeg om God je lippen, je handen en je voeten te geven. Hij wil uw hart bezitten. En daarom moet je in het zoeken naar God alles wat tussen God en jou staat wegdoen. God roept ons toe. Wast u, reinigt u, doe de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg en laat af van kwaad doen. En weet u wat daarop volgt? U kunt het lezen in Jesaja 1, vers 16. Dan zegt hij, kom dan en laat ons samen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als de sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. God wil uw hart hebben. Nee, geen rein, goed en volmaakt hart. Hij weet veel beter dan wij dat niemand zo'n hart bezit. Ons hart is boos en zondig. En toch wil hij het hebben. Hij wil er koning over worden. En hij wil alle kopers en verkopers eruit verdrijven. Hij wil er op de troon gaan zitten en ons regeren. En dan pas gaat het goed met ons. Wij moeten van koning veranderen. En met het volk van Juda belijden, Heere onze God. Andere heren behalve u hebben over ons geheerst. Maar door u alleen gedenken wij aan uw naam. Jongeren, in het bijzonder ook jullie, bedenk, wanneer je je hart niet aan God en Christus geeft, zal de duivel het stelen. Je hart is nergens veilig dan bij God. Geloof me, er wordt een intense strijd gevoerd om jullie hart. En vooral als je in de kerk bent, dan gebeurt dat. Wanneer de Heer het evangelie van zijn zoon laat verkondigen en je roept en nodigt om te komen en te kopen zonder prijs en zonder geld, dan is de duivel er ook. En hij laat je een afweging maken. Hij biedt zijn koopwaar ook aan. En hij zegt, ach, de gestolen wateren zijn zoet. Pluk de dag. Het verborgen brood is lieflijk. Maar hij verzwijgt dat het eindpunt van die route is wat wij ook verder lezen. Maar hij weet niet dat al daar doden zijn. En haar genodigden zijn in de diepte van de hel. Je zegt misschien van ja, maar weet u, mijn hart is zo zondig en ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan. En daarom heb je juist deze zaligmaker nodig. Niemand is immers zo geschikt voor de zaligmaker als een zondaar. Die mens die denkt dat hij of zij geen zaligmaker nodig heeft, die is te beklagen. Want die heeft veel te hoge gedachten van zichzelf. Maar aan de andere kant, de mens die denkt dat Christus hem of haar niet kan helpen, die heeft te lage gedachten van Christus. Ouderen, u zegt, het moet je gegeven worden. En ik kan het mezelf niet geven. En daarom wacht ik tot God mij komt bekeren. Is dat uw levenshouding? Maar de verloren zoon, die zegt niet, ik wacht tot mijn vader naar mij toe komt om mij naar huis te brengen. Hij zei iets heel anders. Hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Wilt u heel goed bedenken dat God waarachtig is en de mens leugenachtig. Hij is waar en betrouwbaar. Hij zegt, u zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met uw ganse hart, zelfs ter elfde uren. Geloven we dit eigenlijk wel? Hopen wij eigenlijk nog wel op Gods beloften? Of zeggen we, in een soort doffe berusting, een mens moet maar afwachten hoor, of God hem grijpen wil. Ik wacht gewoon maar af. God beware u daarvoor. Zoekers worden vinders. Dat is geen misschien, maar een zekerheid. Omdat Jezus heeft gezegd, als de waarheid, een ieder die zoekt, die vindt. De bekende Jozef Alijnen, een Schotse prediker, die durft daarvan dit te zeggen. En ik hoop dat u goed luistert. Jozef Alijnen zei: volg de aanwijzingen omtrent de bekering op. En als u dan de hemelse heerlijkheid niet ontvangt, wil ik tevreden zijn als ik die zelf zou moeten missen. Zoekers worden altijd vinders. God verklaart het. De waarachtige zegt het. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd: zoek mij tevergeefs. En de zoektocht van de zoekers naar God en Christus, die eindigt ook waar? Op Golgotha. Ze vinden in Christus een genadige God. Een God die voldaan is en niet meer toornt. Wat een gezegende vondst. Vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dat gun ik u allen. Amen. En eindigen we nu vers 97, Psalm 97, vers 7. Laten wij eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.